die baat te versoepelen. En dat mag hij absoluut niet doen, vindt de ex-paus Benedictus dus. Hendro Munsterman is Vaticaanwatcher. Goedenavond, meneer Munsterman.
Ja, goedenavond.
Ja, die kritiek die schrijft Benedictus in een boek dat volgende maand uitkomt, toch?
Nou, dat boek komt overmorgen uit. Hè. Dus woensdag in Frankrijk. Overmorgen al.
Okay.
In Frankrijk. Daarna ook direct in de Verenigde Staten. Want daar zijn natuurlijk ook hele goede uitgeverijen. En die daar gezot op zijn om dit soort boeken uit te kunnen geven.
Ja.
En het wordt uitgegeven door Paus Benedictus. Zoals het er nu naar uitziet. Samen met kardinaal Sarah. En kardinaal Sarah is echt een beetje de voorman van de rechterflank van de kerk. De conservatieve flank van de kerk, de held van mensen die dit pontificaat niet zo zien zitten, die hem ook graag als volgende paus eigenlijk zouden zien. Hij komt uit Afrika.
Uit Guinea.
Ja.
Ja.
Ja. En ze hebben samen een boek geschreven om dit project van Paus Franciscus, waarvan we denken dat Paus Franciscus dat in zijn hart draagt, te torpederen of tegen te houden.
Ja, en hebben ze dat ook echt samen geschreven? Wat weten we daarover?
Nou, Dat is dus sinds ongeveer een uur de vraag. Want het is echt 3 kwartier geleden dat ik de eerste berichten uit Rome krijg. Dat Paus Benedictus XVI, een dag nadat dit nieuws gisteravond in de Franse krant Le Figaro werd gemeld, plotseling zijn handen van dit boek schijnt af te trekken.
Oh.
Je werd echt de eerste die het weet ongeveer.
Okay.
Hij schijnt gezegd te hebben dat hij inderdaad aan deze kardinaal wel een tekst gegeven heeft. Een soort overweging over het priesterambt, maar dat hij nooit toestemming heeft gegeven om deze tekst te publiceren en dat de delen uit het boek die onder beide namen zijn geschreven, dat hij daar nooit zijn toestemming aan heeft gegeven, dat hij nooit geweten heeft dat het een boek zou worden, enzovoort, enzovoort. Dus we zitten nu eigenlijk in een soort spagaat. We weten niet wat deze paus, deze voormalige paus eigenlijk geschreven heeft.
Nee.
Het zou zomaar kunnen dat delen van het boek wel van zijn hand zijn, maar niet voor publicatie geschikt waren. Het is een zootje. Het is een zootje. En dat zootje lijkt heel erg op het zootje dat op dit moment eigenlijk in de Rooms-Katholieke Kerk te bewonderen is.
Want wat is dat zootje? Dat andere zootje?
Nou, het zootje is dat we met een voormalige paus zitten die af en toe zijn mond open doet.
Ja.
Terwijl die beloofd had om te zwijgen.
Ja.
Maar vooral met een nieuwe paus die een koerswijziging voorstaat. Die een soort cultuuromslag wil bewerken. Die bezig is met een curiehervorming. Die met seksueel misbruik nog helderder aan de slag gaat dan zijn voorganger.
Ja.
Die allerlei vormen van klerikalisme, dus van grote afstand tussen priesters, bisschop aan de ene kant en gelovigen aan de andere kant, juist zo overbruggen, die hele duidelijke ideeën heeft over een meer socialer samenleven, over vluchtelingen, over economie, en die daarmee vijanden maakt. Met name bijvoorbeeld in de rijke katholieke kerk, of onder de rijken van de Amerikaanse katholieken, die met bladen, met televisiezenders, met internetsites, websites, weblogs, proberen dit pontificaat zwart te maken.
Ja.
De vraag is dus of deze paus zich daarvoor heeft laten lenen of niet.
Of dat hij een beetje misbruikt is. Want er was natuurlijk al twijfel aan de betrokkenheid van Benedictus. In die zin dat, ik zeg het een beetje grof, maar hij kon geen half uur meer achter elkaar wakker blijven. Dus men vroeg zich al af, hoe heeft hij ooit dat boek kunnen schrijven?
Ja, dus dat is een van de vragen. Vorige week is er op de Duitse televisie, in de Beierse televisie, dus eigenlijk is hun thuisland een uitzending geweest over hoe ex-paus Benedictus XVI op dit moment in het Vaticaan leeft. En hij is echt heel fragiel. Hij kan moeilijk zien. Hij krijgt het niet voor elkaar om 15 minuten achter elkaar een gesprek te voeren, zeggen bronnen ook. En dan is echt de vraag of deze paus inderdaad zo'n lange tekst van 175 pagina's samen met een medebisschop, een kardinaal, heeft kunnen schrijven. Dus die vragen die stelden we van ons vanochtend allemaal al.
Ja.
En nu blijkt dus dat er waarschijnlijk veel meer aan de hand is. Ja, ja. Dus hier is gemanipuleerd.
Ja.
Hoe ver die manipulatie gaat, is dus onduidelijk.
Ja, en als dat nou echt duidelijk wordt, als Benedictus met een hele duidelijke verklaring komt en dan zegt, ik heb hier niets mee te maken, ik word misbruikt, enzovoort. Nou, die duidelijkheid zullen we misschien niet krijgen. Maar stel nou dat dat toch duidelijk wordt. In wiens voordeel, als het gaat om dat gevecht binnen die kerk wat u beschreef, dat zootje, in wiens voordeel gaat dat dan uitpakken?
Dan zou het zomaar kunnen zijn dat steeds meer mensen het gevoel krijgen van dat er dus inderdaad een soort campagne tegen Paus Franciscus gevoerd wordt. Mm-hmm. Waar mensen rondom Benedictus bij betrokken zijn. En die Benedictus daar ook voor dat karretje aan het spannen zijn. Als dat zo zou zijn, ja, dan krijgt Franciscus wat meer ruimte. De vraag is of hij die ruimte dan ook kan benutten en of hij die wil benutten. Als het gaat over het gehuwde priesters bijvoorbeeld, heeft hij altijd gezegd dat hij niet een uitgebreid een grote opening gaat maken zodat alle priesters zouden mogen trouwen of iets dergelijks.
Nee, hij is niet tegen het celibaat, integendeel.
Nee, hij heeft een hele grote waardering voor het celibaat. Maar hij zegt wel dat het celibaat niet belangrijker is dan gelovigen die bijvoorbeeld in de Amazone of in Oceanië niet eens naar de kerk kunnen omdat ze geen priesters hebben.
En, daar zou dan
en in dat soort uitzonderingsgevallen zou hij een opening kunnen bieden. Maar we weten nog niet precies wat hij van plan is. Hè?
Nee, precies. Maar deze boemerang zou dus wel eens bij de verstuurders terug kunnen komen in dit geval. Hartelijk dank, meneer Munsterman. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen is er weer een Oog. En dan zit hier.
Und ein letztes Glas im Stehen.